onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen de beide eerste versen uit Psalm 84. Toen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we de voorzang van Psalm 18. Psalm 18, de voorzang, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Mijn steen, rots, burg en helper is de Heere, mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. Daarna volgt de schriftlezing, die kunt u deze avond vinden in de eerste brief van de apostel Johannes. Daarvan het vierde hoofdstuk, te beginnen bij het zevende tot en met het 21ste vers. We noemen nu 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 21, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 18, de voorzang. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Johannes 4 vanaf het zevende vers. Geliefden, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God. En een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief heeft gehad en zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefden, indien God ons al zo lief heeft gehad, zo zijn wij ook schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde. En die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten, want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Indien iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat hij God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij keren nog eenmaal terug in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal naar Psalm 116. En de woorden die we in deze avonddienst met de hulp van de Heere willen overdenken vindt u in het begin van de psalm. Psalm 116, de versen 1 en 2. Psalm 116, vers 1 en vers 2. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Tot zover de woorden van de tekst. Willen we nu eerst samen de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, ge vergunt het ons dat wij opnieuw op deze zondag samen zijn in uw huis. En wij mogen hier samen zijn in een uur van woordbediening, van gebed en dankzegging. En heel in het bijzonder toch ook van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal. En wat wij in elke dienst nodig hebben, dat hebben we heel in het bijzonder ook in deze dienst nodig. Dat u in ons midden zou willen zijn met de werking van uw Heilige Geest. Want die kan alleen ons de ware wijsheid leren en de weg wijzen die wij hebben te gaan. Heere, schenk dan uit genade dat de Geest krachtig mag werken in ons midden deze avond. Laat het zo mogen zijn dat wij in de bediening van uw woord door de werking van de Heilige Geest mogen worden aangegord en aangevuurd om uw woord te bedienen. Geef dat de Geest ons de dingen helder voor de aandacht brengt en dat wij het woord mogen bedienen in betoning van geest en kracht. Opdat het ook ervaren mag worden vanavond dat u van ons afweet en in ons midden wilt spreken door uw geest en door uw woord. Wil alles wat bij het uitdragen van de boodschap een hindernis kan zijn ook genadig wegnemen. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat we ook in de prediking ervaren mogen dat u van ons afweet en dat wij in dat wat we anderen mogen voorhouden ook zelf mogen delen. Want u weet, dat kunnen we ook niet missen. Wil u ook bij het luisteren alles zo maken dat wij ons verwonderen mogen? Ook dat hebben we niet verdiend. Maar we smeken, wil u geven, dat het woord zo gebracht mag worden dat we mogen luisteren. En laat het zo mogen zijn dat alles wat een hindernis kan zijn bij het aanhoren van de boodschap mag worden weggenomen. Vermoeidheid, slaap, de warmte, dingen die ons bezighouden. Dingen die de kerk mee ingingen en ons telkens misschien heel veel zorg geven. Ach Heer, het kan zoveel zijn. Laten al die dingen niet de loop van uw woord in de weg mogen staan. Maar wil u genadig door uw geest en woord geven dat al die hindernissen onderdrukt mogen worden. En zou u willen geven dat we niet alleen mogen luisteren en de boodschap mogen verstaan. Maar laat door uw geest het woord zo mogen binnendringen tot in de diepste kern van ons wezen, tot in onze ziel, dat onze harten geraakt worden. En dan bidden we of u door de kracht van uw geest zondaarsharten wilt breken. Heere, u weet, er zijn ook onder ons harten die hard zijn. Dat zijn onze harten altijd van nature. Maar ze kunnen nog bijzonder hard zijn, omdat we een weg gaan van wat onverschilligheid, eigen wegen zoeken en onze eigen gerechtigheid, onze zelfhandhaving koesteren, zodat er alle reden zou zijn dat ons hart onverbroken zou blijven. Die redenen zijn er bij ons altijd zo talloze. Maar wil u vanavond die redenen beschamen en weer door de krachtige, onweerstandelijke werking van uw geest alle verzet en alle onverschilligheid en alle gemakkelijkheid en alle eigen gerechtigheid en zelfhandhaving breken. Opdat er mensen mogen zijn vanavond die het in het licht van uw woord gaan zeggen: Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Is er voor mij een weg? Is het voor mij nog mogelijk? Heere, bind die vraag naar het ene nodige op ons hart. Opdat wij niet rusten mogen voordat we het ook op Bijbelse gronden kunnen zeggen wat de dichter van deze psalm die we nu een enkele maal overdacht hebben zeggen mocht. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. We bidden u ook, Heere, voor allen die met geestelijke vragen worstelen, die hun zelfhandhaving hebben leren verliezen en die innerlijk zoeken in verslagenheid van het hart, in duisternis misschien, die vanmorgen met een innerlijke jaloersheid zagen naar hen die de vrijmoedigheid hadden om aan te zitten aan de dis des verbonds, maar die die weg niet durfden gaan, die ook van zichzelf misschien zeggen: dat wat nodig is, ken ik niet. En toch is er een hunkering in hun hart. Toch is er in het verborgen een zoeken van u. Maar het licht, ach, het is zo ver. En de duisternis is zwaar. Heere, als het zo mocht zijn, wil u mensen die in die omstandigheden verkeren niet voorbij gaan. Geef ook dat ze hun nood en hun vragen niet op de gemakkelijkste wijze mogen oplossen. Op een vleeselijke wijze. Want dan droogt alles op. Maar dat ze mogen zoeken om in een eerlijke weg, in uw weg, als arme zondaren behouden te worden. En dat er geen rust mag zijn voordat hun zonden niet weggeduwd zijn, maar voordat hun zonden gewassen zijn in het bloed van het lam. Heere, wil daartoe doorwerken in hun leven. Wil u hen zelf rusteloos maken totdat hun hart rust vindt bij u. Denk aan hen, Heere, die u vrezen mogen. Die misschien met veel aanvechting vanmorgen aan de tafel zaten, of misschien niet aan konden gaan. U weet welke bestrijdingen er kunnen zijn. Heere, wil u geven dat wanneer er strijd was, het zij in de bank, het zij aan de tafel, dat de vragen van het hart vanavond vanuit de prediking opgelost mogen worden. Of dat we mogen zoeken naar antwoord op de vragen van ons leven. Ja, Heere, geef dat het zo mag zijn dat wanneer er innerlijk nog zoveel onopgeloste zaken liggen in ons leven, dat we daar niet mee mogen rusten. In een zekere moedeloosheid of in een zekere vanzelfsprekendheid, maar dat wij tot u worden uitgedreven en mogen zoeken naar meer helderheid en meer vastigheid, naar het vaste fundament in ons leven. En als er vanmorgen zegeningen vielen, onverdiend, als het vanmorgen zo was dat we toch iets mochten verstaan van die menigvuldige, velerlei verlossing die in de beker der verlossingen zichtbaar wordt en door het genadewerk van u ook in het hart wordt toegepast, dat gij keer op keer redt en uw vriendelijk aangezicht doet lichten en de vrede schenkt in het hart en dat zo onverdiend, Heere, dat we daarmee in u mogen eindigen. En dat het dan zo mag zijn dat ondanks alle tekorten en ondanks alle afdwalingen het toch mag leven in het binnenste. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Ontferm u ook, Heere, over allen die afgedwaald zijn. Of over hen die misschien op een heel gemakkelijke wijze zichzelf scharen bij uw volk, zonder dat er werkelijk die echte, diepe, geestelijke kennis is van de dingen van u. Heere, wil u hen ontdekken aan wat zij missen en wil u hen onderwijzen in de dingen van u en leer hen om eerlijk te worden voor uw aangezicht. Heer, als we zo de dingen voor u neerleggen en u weet, het zijn maar enkele dingen die in onze stamelende woorden voor uw heilige ogen worden neergelegd, o God, wil u onze stuk gebeden, onze onvolmaakte gebeden, opnemen in het volmaakte werk, in de biddende handen van de grote hoge priester, in het reukwerk dat altijd volmaakt in de hemelen opstijgt voor u. En wil u onze gebeden brengen, Heere Jezus Christus, voor het aangezicht van uw Vader, opdat ze gereinigd door uw bloed en geheiligd door uw geest mogen komen in de troon der majesteit. En zou u dan ook uit grondeloos erbarmen onze gebeden willen verhoren. Wees u, Heere, met de gehele gemeente. Wil u zijn met allen die moeilijke wegen hebben te gaan, met mensen die in rouw zijn, die eenzaam zijn, soms al geruime tijd iemand die hen lief was, moesten afstaan aan de dood die onverbiddelijk kwam. Denk aan hen die kort geleden de weg naar het graf moesten gaan en soms met vragen in hun ziel in de kerk zitten, juist ook met betrekking tot het heengaan van hen die hen lief waren. Wil u zijn met zieken, met mensen die aan huis gebonden zijn door ziekte. Wees u met onze ouderen, waarvan er velen zijn die meeluisteren voor de kerktelefoon. Heren, wil u hen alle gedenken. We willen ook heel in het bijzonder zuster Mostert aan u opdragen, die al geruime weken aan huis gebonden is. Heren, wil u ook haar gedenken deze weken, alle dingen wel maken en geven dat zij ook thuis ervaren mag dat u van haar af weet. En zou u alle dingen zo willen maken op uw tijd, dat zij, haar man en wij allen ons verwonderen mogen. We bidden u, Heere, voor alle arbeid in de gemeente, voor de dingen van vreugde en de dingen die verdriet geven. We bidden u ook of u alle ambtelijke arbeid wilt zegenen. En dan willen we ook heel in het bijzonder de beide beroepen aan u opdragen die zijn uitgebracht. Heren, u weet dat er eigenlijk 3 beroepen liggen. Van Middelharnis, van Ouderkerk aan de Amstel en van Damwoude. En we leggen deze dingen voor u neer. Wil u dan zelf de weg wijzen? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we een eigen weg zouden gaan. En wil u geven dat uw weg duidelijk mag zijn. En ook dat het zo mag zijn dat er veel gebeden mogen zijn in de plaatsen waar de beroepen vandaan kwamen en ook hier onder ons. En zou u willen geven, Heren, dat u, die toch een hoorder van het gebed zijt en uit genade ook antwoord wilt geven, ook in deze dingen antwoord wilt geven. En dan weet u de nood hier en de nood ook in de andere plaatsen. U weet wat het beste is, ook voor ons persoonlijk en voor ons gezin. Alle dingen liggen in uw hand. Heren, mogen we het zo ook voor u neerleggen en wil u zelf de weg wijzen. Ontferm u over alle vakante gemeenten. Heren, het is goed dat we ook door het beroepingswerk weer herinnerd worden aan de noden die er kunnen zijn in vakante gemeenten, soms in grote vakante gemeenten, die al geruime tijd een eigen predikant moeten missen. En u kunt u ook zonder een eigen predikant wonderlijk werken en zegen geven. Maar u weet heel in het bijzonder vandaag, Heren, met alles wat er gebeurt en met alles wat er gist binnen en buiten de kerken, hoe dat het soms een pijnlijke en een moeilijke weg kan zijn als men jaren vakant is of zelfs maanden vakant is. O God, erbarm u over de vakante gemeente. Geef de raden van die gemeente inzicht om de juiste weg te gaan. en zou u ook arbeiders willen uitstoten in de oogst. Zou u ook dienstknechten willen roepen om uw woord uit te dragen. Zou u ze zelf willen bekwamen en willen opleiden aan de heilige academie van de Heilige Geest. Heren, we bidden dat heel in het bijzonder nu de komende week ook in Apeldoorn het admissie-examen zal worden gehouden. En een aantal broeders zich hebben aangemeld om door het curatorium onderzocht te worden op roeping en genadestaat. Heren, geef dat er een verblijdende uitslag mag zijn, zo dat de broeders die voor de zware taak gesteld worden om in enkele uren onder het licht en de leiding van uw geest te beslissen of iemand dat kent wat nodig is om predikant te worden. Dat ze de wijsheid mogen ontvangen om beslissingen te nemen die u welgevallig zijn en tot heil van de kerken. En zou u ons en hun en ook degene die zich aangemeld hebben willen verblijden, doordat er, kon het zijn, verscheidene mogen zijn. Bezet met de vrezen van u. Bezet met de ware ootmoed. En ook met de gave om anderen te leren. Die u aan onze kerken geeft. Heren, dat is nodig. Dat u ons mannen geeft. En u wilt erom gebeden zijn. Wil u ook, heren, zijn met alle jongere en oudere predikanten. Die het woord mogen bedienen. O God, wil u hen leren en onderwijzen. Verkeerde inzichten uit hun gedachten en uit hun hart wegnemen. En wil u geven dat door de krachtige bediening van uw Heilige Geest predikanten in onze kerken en daarbuiten aangevuurd mogen worden om het evangelie van vrije, soevereine genade te prediken zonder daar iets af te doen en zonder daar iets bij te doen. En dat het zuivere woord van u onder ons mag blijven. Heren, u weet hoe dat de kerken geschud worden. Ook al zien we dat vaak niet in onze genoegelijkheid en in onze zelfvoldaanheid. U weet hoe er ook geschud wordt aan alles wat wij opgebouwd hebben in onze ijver. Hoe vaak niet zonder verstand. Heren, geef dat we verootmoedigd mogen worden. Te midden van alle lauwheid en te midden van alle afdwaling en te midden van alle zifting. En wil u geven, heren, dat het overblijfsel dat u vrezen mag, uitgebreid mag worden. Dat uw koninkrijk mag komen, dat uw woordheerschappij mag hebben, dat zondaren tot bekering mogen komen. En dat het zo mag zijn dat uw koninkrijk bloeien mag. Ook in onze kerken. Ook in ons vaderland. Ontferm u over ons vorstenhuis. Zegen allen, heren, die in overheidsfuncties werkzaam zijn. Wees u met ons en met onze kinderen. Zegen uw woord aan onze harten. We zeggen ook uw naam dank, heren, voor alle zegeningen die u gaf. Ze waren er ook deze week. We willen heel in het bijzonder voor u neerleggen dat er ook verscheidenen onder ons zijn die een examen mochten halen, daarvoor mochten slagen. Heere, geef dat ze met die zegen die u gaf in u de Heere mogen eindigen. En dat hun leven ook verder zo mag zijn dat er iets van de beden van de psalmdichter mag leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wil u zijn met hen, heren? Of ze onder ons zijn, is ons op dit moment niet bekend. Maar ze zijn er zeker onder degenen die wij kennen, onder familie of vrienden die hun examens niet haalden. Of die een herexamen hebben. Wil u hen bijzonder nabij zijn. En geven dat zij ook in deze teleurstelling het bij u mogen zoeken. Wees u met ons en onze kinderen in alle levensomstandigheden. Bovenal schenk ons uw genade. We bidden u dat niet omdat wij iets verdienen of waard zijn. We moeten belijden dat aan onze kant er geen redenen zijn. Maar gedenk ons, Heere, om het volbrachte werk van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 27, vers 5 en 7. Psalm 138, het tweede vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Psalm 138, het tweede vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal zien we een ogenblik terug naar de bediening zoals die vanmorgen plaatsvond. En dan is het zo dat van oude tijden af het avondmaal al genoemd is een liefdemaaltijd. Dat wordt verschillend uitgelegd. Dat wordt gezegd in sommige kringen de bediening van het avondmaal is vooral een maaltijd waarin de mensen die de Heere vrezen door deel te nemen aan het avondmaal een belijdenis afleggen van hun liefde tot God. Daarmee zeggen ze dus als het ware, ik heb de Heere lief. Dat is niet helemaal verkeerd, maar toch is het te smal en te mager als we het daarin laten opgaan. We hebben het zo even gelezen uit het vierde hoofdstuk van de eerste brief van de apostel der liefde Johannes, waar hij zegt dat niet wij God lief hebben, maar dat hij eerst lief heeft. Met andere woorden, ieder van Gods kinderen zal van harte toestemmen dat het belangrijkste niet is onze liefde tot de Heere, maar de alles bepalende en aan alles voorafgaande liefde van God. En daarom willen we zo het heilig avondmaal toch ook een liefdemaaltijd noemen. Allereerst als een maaltijd waarin de liefde van God op een bijzondere wijze geopenbaard wordt. Want is dat niet Gods liefde dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft? En wordt die liefde niet onderstreept in de tekenen van brood en van wijn? God is liefde en wil zijn liefde wegschenken aan arme zondaren, aan zijn kinderen die die liefde allerminst verdiend hebben. Zo is het avondmaal een maaltijd die staat in het teken van de goddelijke liefde. Maar daarom, u begrijpt het, daarom mag er ook aan toegevoegd worden, omdat Gods liefde de eerste was en is en blijft, dat het avondmaal als het goed ligt uitdrukking geeft aan de hartelijke liefde van Gods kinderen jegens de Heere, die hen zo uitnemend heeft lief gehad. En zo willen we bij die liefde van Gods kinderen stilstaan in dit avonduur. Het zijn de woorden van de psalm die al een drietal malen onze aandacht vroeg. Heel bekend. Ik heb lief. Of zoals het staat in de berijming, God heb ik lief. Dat is ook het thema vanavond. God heb ik lief. In de eerste plaats zien we dan hoe hij de gebeden verhoort. In de tweede plaats hoe hij de liefde versterkt. En in de derde plaats hoe hij de wandel heiligt. God heb ik lief. In de eerste plaats hoe hij het gebed verhoort. Dan kijken we naar het middenste stuk van de tekst. Want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Hoe hij de liefde versterkt. Dan gaan we terug naar het begin. Ik heb lief. En tenslotte hoe hij de wandel heiligt. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. Inderdaad, zo begint onze psalm. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Het is een psalmvers wat de kinderen, zelfs de allerkleinste die vanavond in de kerk zijn, kennen. Want het is een van die psalmen die al heel vroeg thuis en op de zondagsschool geleerd wordt. Maar als we die overbekende woorden vanuit de tekst van vanavond nu eens op ons laten inwerken, dan moeten we heel nadrukkelijk hier de vinger bij leggen dat God heb ik lief. Dat is volgens de zin niet het eerste. Daar begint het niet mee. Het begint met wat in de tekst op de tweede plaats staat. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Dat was dus de aanleiding, mag ik het misschien zo zeggen vanavond, de bron waaruit de liefde tot God voortkwam. En daarom beginnen we daar maar mee. Want dat moeten we altijd doen. Beginnen bij het begin. Beginnen bij wat het eerste is. En volgens de dichter van deze psalm was het eerste wat hij hier althans aan ons wil voorhouden: God hoorde mijn smekingen. God hoorde mijn stem. Hoe dat allemaal gekomen is en onder welke omstandigheden dat plaatsvond, ik hoef daar niet veel meer over te zeggen, want we hebben daar vorige week tamelijk uitvoerig bij stilgestaan. Die onbekende dichter van de 116e psalm, die waarschijnlijk leefde in een latere periode, misschien zelfs in de periode van de ballingschap. In elk geval niet in de tijd van David, maar vele eeuwen later. Die onbekende dichter is in geweldige benauwende omstandigheden terechtgekomen. Vermoedelijk onder de invloed van vijanden, want hij spreekt over haters en over leugenaars. En misschien ook werd hij gekweld door een ziekte of door een heel zwakke gezondheid, want hij spreekt over het feit dat hij uitgeteerd was. Maar onder die diepe omstandigheden is het vooral het feit dat hij van God gescheiden was, wat hem zo benauwde. Banden van de dood, angsten van de hel, benauwdheid en droefenis. En midden in die uitzichtloze omstandigheden, waarin hij God kwijt was en zichzelf zo ver van God verwijderd voelde, niet tot God terug kon keren en de breuk, de kloof die er geslagen was tussen God en tussen zijn ziel, niet kon overbruggen. In die nood ging hij roepen. Niet dat hij bidden kon. Niet dat hij in zijn gebed iets aan de Heere aan te bieden had. Maar als een drenkeling die roept om hulp. Als een bedelaar die roept om een aalmoes. Zo had zijn ziel geschreeuwd tot God. En in die omstandigheden had de Heere gehoord. Juist toen de nood hoog gestegen was. Toen de benauwdheid en de droefenis hem aan alle kanten omringde. De Heere hoorde. Hoe de Heere hoorde. Het wordt niet uitvoerig in de psalm beschreven. Het wordt slechts aangeduid. Maar de Heere hoorde door antwoord te geven op het gebed. En dat is doorgaans zo dat de Heere door zijn woord en door zijn geest onderwijs geeft. En dat hij de banden van nood en dood verbreekt. Nou, zo was het ook bij deze dichter gegaan. De Heere had antwoord gegeven en de banden verbroken. Maar als we daar zo over nadenken, dat die dichter, nu hij achter heel dat gebeuren staat, ervan zingt dat God zijn gebed verhoord heeft. Dan moeten we goed op de woorden letten. Want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, want hij neigt het oor tot mij. Die laatste uitdrukking is buitengewoon sprekend. De Heere hoort, hij neigt het oor. Neigen, dat wil zeggen buigen. Laten we het ons maar zo voorstellen dat die dichter in een diepe put, in een ontzaglijke diepe schacht gezonken was. En dat hij uit de diepte riep en zijn stem klonk wel hoog door, maar het werd steeds zwakker. Net zoals wanneer je in een diepte zit of in de verte zit, onze menselijke stem steeds zwakker wordt. Maar de Heere neigde het oor, dat wil zeggen hij boog zich over die put heen. Mag ik het heel menselijk zeggen, om heel goed te luisteren. Om te horen wat die stem van de smekingen waarover de dichter het heeft nu eigenlijk zei. En dat is het grootste wonder, gemeente, dat de Heere in de hemel niet slechts wil luisteren, maar zelfs het oor wil neigen. Dat wil zeggen dat hij zich neer wil buigen om te horen, om te luisteren naar het gebed van een arme zondaar. En daar hebben we een heel belangrijk punt. Wij belijden op grond van het woord van de Heere dat de Heere alle dingen ziet en alle dingen weet en alle dingen hoort. De Heere hoort het rumoer van de volken. De Heere ziet en hoort het oorlogsgeweld op de slagvelden in het vroegere Joegoslavië. De Heere ziet de honger en het leed in de arme gebieden van Zuid-Afrika en Midden-Afrika. De Heere hoort wat er soms door regeringen of door mensen die een hoge positie hebben gezegd wordt over het leven en over de dood. Niets ontgaat de Heere. Alles weet hij, alles ziet hij. Hij ziet ook ons, u en mij, hier vanavond in alle stilte bijeen in dit kerkgebouw. Maar als het gaat over het gebed van een arme zondaar, als het gaat over de smekingen van zijn kinderen, als het gaat over de nood van de dichter van Psalm 116, dan staat er: en de Heere neigt zijn oor. Dus te midden van alles wat de Heere ziet en hoort op deze wereld, hij buigt zich bijzonder in de richting van zulk gebed. Hij neigt zijn oor heel in het bijzonder in de richting van een zondaar die gekneld is in banden van de dood en die de Heere aanroept. Mag ik het zomaar eens heel eenvoudig vragen vanavond? Neigt de Heere ook het oor naar jou? Naar u? Want de Heere hoort zo graag een zondaar in zijn nood smeken om genade. Een jongen of een meisje bidden of God of hem op haar in gunst wil neerzien. Want te midden van alles wat de Heere hoort en ziet op deze wereld, is er geen stem die hij liever hoort dan de stem van een biddende zondaar, een biddende zondares, die hem zijn schuld belijdt en die hem oprecht nodig heeft, die verlegen is om genade. Hij neigt het oor. En als we dat zo onderstrepen, dan zit daar tegelijkertijd een geweldig wonder in opgesloten. Want het feit dat de Heere naar het gebed van een arme tobber, naar het gebed van een verloren zondaar of zondares wil luisteren, dat is nu geen vanzelfsprekendheid. Dat is vrije gunst en vrije genade. Want die dichter van Psalm 116 en die arme zondaar die in stilte zijn nood wel eens voor de Heere uitklaagt, die weten het, dat ze in hun gebeden de Heere niets hebben aan te bieden. En zo wist de dichter van Psalm 116 het ook, dat als de Heere hoort naar het gebed, dat het enkel genade is. Vrije gunst, als de Heere uit onbegrepen goedheid het oor neigt en naar het stamelende, naar het gebroken gebed, naar het zuchten van de gevangenen hoort. Het staat zo aangrijpend in Psalm 102. Als daar gesproken wordt over Gods luisteren naar de gebeden van de gevangenen, dan zegt die dichter dat hij uit de hoogte van zijn heiligdom zal hebben neergezien. Dat de Heere uit de hemel op de aarde geschouwd zal hebben om het zuchten van de gevangenen te horen, om los te maken de kinderen des doods. En daar hebt u het. Dat luisteren naar het gebed van een arme boeteling en smekeling, dat is vrije genade, vrije gunst. En zo leert een kind van God dat ook zien. Ik ben wel ellendig en noodruftig. Ik heb geen rechten, ik heb niets aan de Heere voor te houden of mee te brengen. Maar ook al ben ik ellendig en noodruftig, de Heere denkt aan mij. Hij neigt het oor. Inderdaad, en zo voelt u wel dat die dichter van Psalm 116, wanneer hij spreekt over de verhoring van het gebed, dat hij zich dus verwondert over Gods goedheid, dat de Heere naar zo'n gebed wil luisteren. Maar er is nog iets wat in deze woorden ligt. Hij neigt het oor en hij hoort mijn stem en mijn smekingen. Ja, we moeten nog even wat doorgaan op die gedachte dat de Heere uit vrije genade naar die stem en naar die smekingen hoort. Want we hebben al aangestipt, heel kort, dat dat nooit is omdat wij wat mee te brengen hebben. dat dat nooit is omdat wij wat verdienen. Dat het enkel zijn goedheid is. Maar we zouden er nog bij kunnen zeggen, hoe kan dat nou eigenlijk? Dat de Heere naar mijn stem en naar mijn smekingen hoort. Want niet alleen hebben we niets verdiend van wat we vragen. Onze gebeden en onze stem die we tot de Heere laten horen. Ach, wat betekenen onze gebeden eigenlijk? Wat betekenen uw gebeden? Wat betekenen mijn gebeden? Als we onszelf nou eens onderzoeken voor het aangezicht van de Heere, wat betekenen al die gebeden dan die je soms ambtelijk doet? Wat betekenen dan de gebeden die je soms in stilte doet, waar niemand van de mensen kinderen van weet? Wat betekenen onze gebeden? Als je dan met alle woorden die je gesproken hebt, met de stem, met de smekingen, voor de Heere komt, dan zeg je, Heere, ik kan niet bidden. Ik weet niet te bidden zoals het behoort. Leer ons bidden, inderdaad. En wanneer je iets gaat verstaan van wat Psalm 116 bedoelt, wanneer ze zegt, ik lag gekneld in banden van de dood, dan gaat het er niet alleen om dat die dichter daarmee beleidt dat hij ver van God was door de zonde, dat er scheiding was, maar ook dat als hij nou neerzag en nadacht over zijn eigen gebeden, dat zijn gebeden ook nog niet tot de hemel doordrongen en dat zijn gebeden ook niet voor God konden bestaan. Maar nu die terugblikt, nu die terugziet nadat God zijn gebeden verhoord heeft, nu zegt hij, gij hoorde mijn stem, mijn smekingen. Weet u wat die dichter daarbij ontdekt? Dat de Heere nu die zwakke gebeden, dat de Heere nu die gebeden waarin zoveel tekorten waren, toch heeft willen aanhoren. Ja, meer nog, dat de Heere hem dwaze, biddeloze mens heeft leren bidden en heeft leren smeken. Want hij heeft zijn gebed verhoord. Dat betekent dat de Heere hem heeft leren bidden door de geest, die in de Bijbel genoemd wordt de geest der genade en der gebeden. De grote leermeester van het gebed. O, juist als deze dingen vanavond op ons hart worden gebonden, hoe worden we hier vanuit het woord erop gewezen dat wij met ons bidden en met ons zoeken de geest nodig hebben die ons alleen het smeken en het bidden kan leren. Mag ik het eens vragen, mijn jongen of meisje, ouderen, zijn we daar ook om verlegen? Om de geest der gebeden, ach leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. Want sommige mensen zeggen, ja dominee, ik bid wel en ik vraag er wel om bekering en om behouden te worden. En misschien was er deze week wel iemand die zegt, ik heb toch zo gebeden of de Heer in deze week van voorbereiding me licht zou willen geven. Dat is goed, mijn beste vriend, heel goed. Het is altijd verkeerd om niet te bidden. Maar ik stel de vraag zomaar in alle eenvoud. Hoe hebt u gebeden? Hoe heb ik gebeden? Waren we toch nog wel aardig tevreden over onze gebeden? Of baden we alleen maar de bekende woorden voor de vorm? Want vergeet het niet, we kunnen bidden voor de vorm, bekende woorden zeggen, terwijl we helemaal niet bidden. De Bijbel zegt in die lieflijke brief van Jacobus, die zoveel zegt over de werken, weet u wel. Een heel aangrijpend woord. Gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt. Dat kan dus ook. Er is een vorm van bidden waarin we niet zullen ontvangen opdat we kwalijk bidden, omdat we het in onze wellusten zouden doorbrengen, zo vervolgt de apostel dan. Daarmee bedoelt hij onder andere dat we bij ons bidden alleen maar denken aan ons eigen voordeel en alleen maar bedacht zijn, wat heb ik eraan? Kwalijk bidden. Als we alleen maar bedacht zijn op onszelf en misschien wel heel erg op ons vlees, dan ontvangen we niet. En zo kunnen er allerlei vormen van bidden zijn, waarvan de schriften zeggen het is geen goed gebed. En zo wordt u in deze nabetrachtingsdienst geroepen om ook eens te letten hoe bidt u. Hoe zoekt u de Heere? Hoe smeekt u om bekering? Hoe vraagt u om het doorbrekende werk? Wat is het arm als u uzelf altijd nog op de been kunt houden en u niet met uw gebeden een arme zondaar of een arme zondares wordt en leert smeken, o God, leer u me bidden. Want een waar gebed kan ik niet voortbrengen. Een zucht tot u is genoeg, maar leer me hoe dat ik zo'n zucht tot u moet spreken. Onderwijs me door uw geest. Neem me op de grote school van het gebed. En als er één ding nodig is, ook onder ons en onder onze jonge mensen, is dat wij de geest der gebeden leren inroepen. Heere, leer ons bidden. Kijk, daar had die dichter van Psalm 116 weet van. Want toen hij terugkeek, toen zag hij niet alleen dat de Heere uit genade naar hem wilde luisteren. Dat was een groot wonder voor hem. Maar toen zag hij ook in zijn grote verwondering. En de Heere heeft naar mijn stem en naar mijn smeking willen luisteren. Hij heeft niet alleen uit genade gehoord en het oor geneigd. Maar hij zag, de Heere heeft me ook bidden geleerd. En is het niet zo dat als de Heere het gebed verhoort, dan is het altijd genade. Genade waarin hij bidden leerde. En genade waarin hij naar ons tamelend gebed luisterde. Alles genade. Kijk, en als je daar in je leven nou iets van hebt mogen ervaren, dan begrijp je ook wat die dichter daar bij aanknoopte. Waar hij zijn psalm mee begint. Ik heb lief. Wanneer de Heere bidden leert en wanneer de Heere het oor neigt om te luisteren naar het gebed van iemand die dat helemaal niet verdient. Wanneer de Heere de banden losmaakt en wanneer de Heere iets doet zien van zijn gunst en van zijn genade, van een mogelijkheid van zalig worden in de Heere Jezus Christus. Ja, dan stroomt de liefde in het hart. En dan zeg je het met de dichter van Psalm 116 mee. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Zo is het toch. Als je iets van Gods genade kennen mag. Zo is het toch, als de Heere je doorgeholpen heeft en als de Heere opnieuw zijn zegen geschonken heeft. Zo was het toch bij David, toen hij terugblikte op zijn leven en zag hoe de Heere hem uitgeholpen had en gesterkt had en hem bevrijd had uit de hand van Saul. Dan zegt hij aan het begin van dat lied: hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterkte. Die liefde vloeit voort uit de genade van God. Dat is een liefde die geboren wordt daar waar het hart klein wordt onder God en gebroken wordt onder God. Daar zeg je, ik heb lief. Ja, zegt iemand, maar is dat nou eigenlijk toch wel goed? Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem. Ik kan dat wel begrijpen, dat wanneer iemand de genade van de Heere op het gebed mag ervaren en bevrijd mag worden van geestelijke banden, dat hij dan zegt, ik zal u lief hebben. Maar ik heb altijd gehoord, er staat toch ook in boeken over de leer van de kerk enzovoort, dat God het waard is dat we hem zouden lief hebben om zijn zelfswil. Om wie hij is. En hier is het toch zo, ja, dat de dichter eigenlijk lijkt te zeggen van, ik heb God lief omdat hij mij genadig is. Is dat toch eigenlijk niet wat mager? Zouden we de Heere niet moeten liefhebben, ook als hij ons niet genadig zou zijn? Kijk, gemeente, dat zijn diepe vragen. En die vraag mogen we zeker bij deze tekst ook stellen. En laat ik me haasten om te zeggen dat wij geroepen worden om God lief te hebben. Om wie hij is. Dat elke sterveling hier op aarde onder de heilige verplichting staat God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf. En er is geen andere reden dan dat God het waard is om lief gehad te worden. Inderdaad, die oude leerboeken over de leer van de kerk hebben gelijk. God is het waard om lief gehad te worden, omdat hij het eist, om wie hij is. God is het waard lief gehad en geëerd te worden, omdat hij ons geschapen heeft. God is het waard lief gehad en gediend en geëerd te worden, omdat hij u en mij laat tot op dit moment in het heden van de genade. Omdat hij ons kracht geeft, omdat hij ons toerust met allerlei gaven, zodat we ons werk kunnen doen, zodat we verstandig kunnen spreken. Hebben jullie daar wel eens op gelet? Als je één zin kan formuleren, ja, dat heb je ook niet van jezelf. De grote schepper van alle dingen heeft ons een verstand gegeven en ook nog de gave gegeven om dat in woorden uit te drukken. En zo kunnen we tot in de kleinste dingen en tot in de grote dingen doorgaan en zeggen, wat heeft God ons niet gegeven? Inderdaad, deze God is het waard dat we hem zouden lief hebben om wie hij is. En laat dat dus vaststaan. Omdat de Bijbel dat zegt. Die God behoren we lief te hebben met heel ons hart en met heel onze ziel. Maar nu moet u daar twee dingen bij zeggen. Nou is het erge van de zonde dat we die God die het zo waard is om lief gehad te worden, die enkel liefde is in zichzelf, door de zonde kunnen we hem niet lief hebben. En willen we hem ook niet lief hebben. Al blijft de ijzer liggen, heb God lief. Al komt niemand onder die ijs uit, ook jij niet, jongen of meisje in de kerk. We hebben God niet lief. En dat is nu het verschrikkelijke van de zonde. Dat we God niet die eer en die liefde schenken die hij waard is. En daar krijgen mensen die nu met hun zonde gaan tobben last van. Misschien is dat eerst nog niet zo duidelijk. Maar als God ons laat zien wat zonde nu eigenlijk is en ons gaat ontdekken aan onze schuld, krijgen we er last van dat we God niet kunnen eren en niet lief kunnen hebben zoals het zou moeten. Krijgen we last van onszelf en de dwaasheden van ons hart, dat we God de hemelse majesteit onteren. En als dan in die nood God het oor neigt en zo'n mensenkind opraapt uit de zonde en bij alle goede dingen die God hem gaf, hem nu ook zijn bijzondere genade gaat schenken, dan breek je hart. En dan zeg je, Heere, dat u zo iemand lief hebt die u niet zocht en die u niet bedoelde. Dan ga je God lief hebben om zijn genade. Mag ik het zo proberen nog iets duidelijker te zeggen? God eist de liefde van alle mensen. En niemand kan zich aan die eis onttrekken. Maar alleen in de weg van de bekering en door het geloof leren we God lief hebben. En die liefde tot God is altijd omdat hij genadig was. Ziet u het? Zo zegt de dichter het. Ik heb lief, want. En als die genade in onze ziel daalt, dan wordt heel ons hart overweldigd door de grote genade van God. En dan wordt ons hart gebroken. En dan gaan we God lief hebben. En dan moeten we er eens op letten. En dat is het prachtige in onze Statenvertaling. Dat het dan zo vertaald is zoals het er ook letterlijk staat. De tekst is in de oorspronkelijke taal niet eenvoudig. Maar dit is toch de letterlijke vertaling. Dan staat er niet, ik heb de Heere lief. Maar dan staat er, ik heb lief. Natuurlijk, daarmee bedoelt de dichter allereerst dat hij de Heere lief heeft. Maar toch is er over die liefde meer te zeggen dan dat hij alleen de Heere lief heeft. En daarom, het is iets van een stameling, denk ik, in het begin van deze psalm. Hij zegt, ik heb lief. En daarmee bedoelt hij, ik heb de Heere lief die het gebed verhoord heeft, die in gunst zich over mij heeft gewend. Maar ik heb ook lief alles wat bij die God behoort. Want wie door God wordt opgezocht, die krijgt God lief. Die krijgt Gods deugden lief. Die krijgt Gods dag lief. Die krijgt Gods instellingen lief. Die krijgt het huis van de Heere lief. Die krijgt het woord van de Heere lief. Die krijgt het volk van de Heere lief. Die krijgt alles lief wat bij God behoort. Ziet u, dat hoort erbij. Ik heb lief. Want de Heere hoort mijn stem. Liefde tot God brengt mee liefde tot alles wat bij de Heere behoort. En mag ik die vraag dan zo stellen vanavond aan u, aan jullie, jongere mensen, aan mezelf. Kennen wij iets van die liefde? Liefde omdat God ons te sterk geworden is. Liefde omdat God in ons leven gekomen is. Misschien heel plotseling, misschien meer geleidelijk. Op het smeekgebed heeft geantwoord. En iets van zijn gunst heeft laten zien. Kijk, dat is nodig. Dat we daar iets van kennen. Want dat is nu eigenlijk geestelijk leven. Dat God op het gebed in ons leven komt wonen en werken. En dat ons hart beroerd wordt en dat ons hart ontvonkt wordt in liefde tot hem. En tot alles wat bij hem behoort. Ja, zegt iemand, maar zo die liefde, die ken ik niet. En dat God in mijn leven gekomen is, dat weet ik niet. Mijn beste vriend, dan gaan we maar naar het allerlaagste puntje in uw leven toe. Heb u dan nooit iets in uw leven gezien dat God zich over u erbarmde. Nooit eens een gebed geweest dat God wilde verhoren. Toen u zo ziek was, op de dood af misschien wel. Toen je heel jong nog toch een hele moeilijke tijd had rondom dat examen. Of heel bang was voor de uitslag. En het viel toch mee. En in die tijd heb je je knieën gebogen en gesmeekt of de Heer het toch goed wilde maken. Hoeveel dingen zijn er niet in ons leven dat we toch in het kleine en in het grote kunnen zien. En de Heere heeft gehoord. Ja, maar dominee, dat is allemaal maar voor dit leven. Dat heeft niets te maken met het geestelijke leven, zeker. Maar luister eens even. Als God nu in het gewone leven zoveel keren gehoord heeft. En er zijn mensen onder ons die als u het ze persoonlijk af zou vragen kunnen zeggen. Dominee, de Heere is in het gewone leven zo goed voor me geweest. En heeft zoveel keren duidelijk in ons gezin en in onze familie. En ook in mijn persoonlijke leven uitkomsten gegeven. Ja, en toen. Ja, dat heeft allemaal nog niks met de zaligheid te maken. Oh, niet? Nee, want dat is toch algemene genade? Jazeker. Maar die algemene genade en die zegeningen van de Heere in ons gewone leven. En dat verhoren van het gebed tot in de kleinste dingen toe. Wat denkt u dat Gods bedoeling daarmee was? Dat u nu des te meer aangespoord en aangemoedigd zou worden om die God, die zo duidelijk antwoordde op dat gebed in jouw jonge leven, dat je die God nu ook zou gaan zoeken om de grootste zegen zijn bijzondere genade. En wat is daar nou van terechtgekomen? Na die ernstige ziekte. Of na dat gehaalde examen. Of na die hele moeilijke weg. Of in die verdrietige omstandigheden waarin God zo gesterkt heeft op het gebed. Moeten we ons daar niet wegschamen? Heer, u hebt gehoord. Maar ik heb er zo weinig op gelet. En uw goedheid die u in het gewone leven betoond hebt, die u zoveel malen betoond heeft, heeft me niet gebracht tot de waarachtige bekering. Bent u dan Paulus' woorden vergeten? Romeinen 2 vers 4. Weet gij het niet? Dat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God u tot bekering moet leiden. O, wat is het erg als je veel gebedsverhoringen hebt in je gewone leven. En je bent er niet onder vernederd. En je bent er niet onder tot bekering gekomen. En je bent er niet zo mee aan de grond gekomen dat je God nodig kreeg. Dat je Christus nodig kreeg als borg voor je schuld. En dat het niet leeft in je hart. Ik heb lief. Kijk, daar moet het komen, gemeente. En daar komt het ook. In het leven van alle die de Heere vrezen. In het leven van alle die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. En die als een verloren, schuldig, doenwaardig mensenkind zich voor God beschuldigen moeten. En die de Heere opzoekt en redt. Want dan trilt het door je hart. Ik heb lief. En dan kan het zo zijn dat het wel eens allemaal weer verdonkert en verduistert. En dat het misschien vanmorgen aan de tafel des Heren met alles wat er in het verleden gebeurd is, toch zo toegesloten bleef. En dat u uw afdwalingen en uw zonde weer opnieuw moet belijden. Maar dan mag het toch ook wel eens zo zijn dat u naast Petrus gaat staan, weet u wel, bij die zee van Tiberias. Waar de Heere Jezus het hem afvraagt, Petrus, nou met alles wat er gebeurd is. Simon Barjona, hebt ge me lief? Hebt ge me liever dan deze? En dan kan Petrus tot 3 keer toe niet verder komen dan die snik uit het diepst van zijn hart. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet, ondanks mijn verloochening en ondanks mijn afdwaling en ondanks al mijn schuld, gij weet dat ik u lief heb. Want u hebt toch mijn stem gehoord. O ja, Petrus, waar heeft de Heere dan je stem gehoord? Toen ik naar buiten ging. Toen de haan 3 keer gekraaid had. En ik bitterlijk weende. Toen heeft de Heere mijn stem gehoord. Niet dat alles onmiddellijk opgeklaard werd en het duister licht werd. Maar op de opstandingsdag heb ik het gezien en geloofde. En nu mag ik hem zien. Hij heeft mijn stem gehoord. En zo waren er toch ook vanmorgen aan de tafel des Heren. Die ervan mogen weten, misschien door strijd en door dorheid en dodigheid heen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Kijk, en dat brengt ook nog wat met zich mee. En daar moet ik nog even de vinger bij leggen. Dies zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De Heere heeft gehoord. En nu is er liefde in het hart. En wat doet die liefde? Wel, die liefde komt uit in het leven, zeggen we dan. Die liefde, die komt uit in de heiligmaking. Jazeker, dat is waar. Dat hebt u helemaal goed gezegd. Maar Psalm 116 geeft dat op een hele bijzondere manier nog een toespitsing. Die zegt, ik zal hem in mijn dagen aanroepen. En dat moet u zo uitleggen, de kanttekening geeft deze uitleg al. In mijn levensdagen. Dat is tijdens heel mijn leven, in voorspoed en tegenspoed. Met andere woorden, deze dichter belooft, de liefde van zijn hart drijft hem daartoe, dat hij in alle omstandigheden de Heere zal zoeken. En wat is dat een ernstig en een aangrijpend woord. De afgelopen weken ben ik zo tussen de dingen door wat bezig geweest met Bunyan's levensbeschrijving. En u weet dat Bunyan het middenstuk van zijn eigen levensbeschrijving bladzijde lang gaat daardoor op een geweldige manier aangevochten is. Dat alle benauwenissen uit de hel op hem afkwamen en dat hij bang was dat omdat hij de Heere Jezus verkocht had, zoals hij dat noemt, dat hij de zonde tegen de Heilige Geest bedreven had. Daar heeft hij ontzaggelijk onder gezucht. En dan moet u maar eens goed lezen als die daar uitgehaald wordt, wat hij dan schrijft. Dan is er iets van de verwondering van Psalm 116 in zijn ziel. Ik heb lief, want de Heere heeft mijn smekingen gehoord. Maar dan zegt hij ook, en dan waarschuwt hij zijn lezers, dan zegt hij, weet u waarom ik nou in die diepe verzoekingen terechtkwam? Nee, Bunyan, dat weten we niet en we zouden het graag weten. Hij zegt wel, de grootste reden is dit, dat als de Heere, en dat heeft hij in het verleden gedaan, me uit een grote nood en dood verlost had, dan was ik verblijd en verheugd. Maar de waakzaamheid en het gebed liet ik na. En daardoor kwam ik in grote beproeving. In plaats dat wanneer de liefde mijn hart vervulde, ik op de knieën boog en zei en smeekte, Heere, houd me maar dicht bij u. en bewaar me voor de aanvechtingen en voor de banden des doods. Leefde ik op mijn vrede en op mijn liefde. En dan gaat het doorgaans niet goed. En de dichter van Psalm 116 heeft die les geleerd, gemeente. Bunyan ook, door schade en schande. Ik heb lief, dan staat er geen punt. Die zal ik hem aanroepen. Een teer leven dicht bij de Heere. Hem in alles nodig te hebben. En dat is nou het geheim van echt geestelijk leven. Dat is ook het geheim van heiligmaking. Onze catechismus zegt in de heiligmaking of de dankbaarheid, dat is voor de catechismus hetzelfde. Wat is nou het voornaamste stuk van de dankbaarheid, van de heiligmaking? Het gebed. Een biddend leven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, bewaar me dicht bij u. Die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. En wat is nu geestelijk leven, ook als je aan de tafel des Heren iets van die liefde van God hebt mogen smaken en vrede in je ziel gedaald is. Dat je uit liefde tot die God zegt, Heren, nou wil ik altijd bij u blijven. Zou ik nu u niet behoeven te bedroeven? Mag ik in goede en kwade dagen uw naam aanroepen? Heere, leer me bidden. En zo ziet u dat die dichter van Psalm 116 eigenlijk in cirkels praat. Hij heeft in het begin iets geleerd dat bidden geleerd moest worden. Omdat hij geen gebed had. En nu die verhoord is, nu bidt hij weer. Heere, leer me bidden. Ik zal u in mijn dagen aanroepen. Wel, dat blijft het gebed van een kind van God tot de laatste snik toe. En zalig de mens die zo mag leven, zo mag wandelen, dicht bij de Heere. Door de liefde gedrongen, ik zal hem in mijn dagen aanroepen. Dan ben je bang voor de zonde. Dan vraag je veel, Heere, bewaar me voor de ijdelheden van de wereld. Bewaar me ervoor dat ik aanstoot geef. Bewaar me ervoor dat ik in zonde zou vallen. Wend mijn oog van de ijdelheden af. Dan bid je om onderwijs van boven, Heere, trek door in mijn leven. Oefen me in de godzaligheid. Dan smeek je om beschermd te worden voor Satans listen en aanvechtingen. En dan vooral smeek je om veel te mogen vertoeven in de schuilplaats van de Allerhoogste aan de voeten van Hem. En dan mag je het zo ook leren dat de Heere schoon oneindig hoog op hem het oog slaat die nederig knielen. En daarom, God, heb ik lief, want de Heere hoort mijn stem. Amen. Thank you. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen u naam eerbiedig dank voor alles wat u gaf. Wil u het woord en ook de bediening van het sacrament van deze morgen genadig zegenen. Heren, leer ons zo te leven zoals die dichter van Psalm 116, dat tere leven bij u. Waarin wij niets worden en gij alles wordt. Heren, leer ons wanneer we u niet kennen, ons wegschamen voor u, dat we zoveel zegeningen soms ook op het gebed ontvingen. En dat we daar zo weinig geestelijk mee werkzaam waren, terwijl u dat toch van ons verlangt. Heren, geef dat uw kinderen zich mogen schamen, dat er zoveel dingen zijn in hun leven en dat de liefde soms zo kan verflauwen en verslappen en het gebedsleven ten gevolge daarvan zo in kan zinken. O, laat deze woorden uit de nabetrachting hen mogen aansporen, aanvuren, opdat hun harten brandende worden. Dat kunt u alleen doen, maar doe gij het ook, Heren. Wil u, o eeuwige God, met ons gaan deze week. Zegen, bescherm en bewaar ons allen. Neem niemand van ons of van onze jonge mensen onbekeerd uit dit leven weg. Wees ons een beschermende muur, iedere dag. Breng ons zondag bijeen en bovenal, Heren, bekeer ons voor het eerst of opnieuw. We vragen het uit genade. Amen. 116, het eerste vers is onze slotzang. God heb ik lief. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.